Yes, we zijn begonnen met de schoolvakanties. Zijn jullie daar basisschoolkinderen? Jawel hè? Waren jullie toe aan vakantie? Of had je nog wel een week in de school gewild? Nee hè? Nee, ik kon het ook merken. Bij ons thuis, maar ook een beetje om me heen, dat die laatste weken voor de schoolvakantie, dan wordt het soms een beetje ingewikkeld hè? Dan is daar vermoeidheid, dan is er wat sneller ruzie, of wat sneller dat iemand gaat huilen. En ik had het er ook in ons gezin even over. En onze jongste die had een haarscherpe analyse. Die zei, iedereen is gewoon extra vervelend. En ik twijfelde of ze zelf ook viel onder iedereen. Dus ze kan nog groeien denk ik in reflectief vermogen. Maar iedereen is wel een beetje extra vervelend. En dus is er sneller ruzie en gedoe en hangerigheid. Nou, de preek vanochtend die gaat eigenlijk ook over ruzie. Dat je soms zomaar ruzie kunt hebben. Maar dat de Heere God eigenlijk wil dat we helemaal geen ruzie hebben. Als er al ruzie is, dat we proberen om dat goed te maken. En ik heb voor jullie ook als Baselkinderen een speciale regeling. Ik doe voor jullie de preek in twee regels. En daarna leg ik het nog uit voor eigenlijk oudere mensen, want die hebben vaak meer nodig, zeg maar, voor ze het ook snappen. Maar ik geloof dat jullie het in twee regels gewoon helemaal goed kunnen begrijpen. En die twee regels die staan in Lucas 17. Dat is eigenlijk hetzelfde gedeelte als Matthäus 18 wat we vandaag gaan behandelen. Maar hier staat het erg heel kort. Speciaal voor de kinderen. Er staat, pas op met wat je doet. Dus, hè, ook als het ingewikkeld is en je broertje of zusje lastig doet. Pas op met wat je doet. Probeer gewoon niet zelf ruzie te maken. Hè, kijk eerst ook even naar jezelf. Hey, wat doe ik eigenlijk? En hoe kan ik aardig zijn? Doe je best om geen ruzie te maken. Pas op met wat je doet. Maar stel nou dat een andere gelovige, bijvoorbeeld je broertje, zusje of een vriendje, iets verkeerds doet. Nou, vertel hem of haar dan op een vriendelijke manier wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. Ga niet slaan, schelden, schoppen. Nee, vertel hem op een vriendelijke manier wat hij verkeerd heeft gedaan. Dat mag je best vertellen. En als hij of zij dan spijt heeft, ja, dan moet je hem vergeven. En het mooie is, als je vergeeft, dan kun je dus samen weer verder. Nou, eigenlijk is dit de preek. Dus probeer dit een beetje te onthouden. En als dan papa of mama zeg maar in de auto of op de fiets naar huis straks af, hey, heb je nog iets gehoord van de preek? Dit zijn de zinnen, hè? Probeer geen ruzie te maken. Als er ruzie is, dan mag je dat best zeggen waarom je dat heel vervelend vindt. En als je dan de ander vergeving vraagt, vergeving geven en weer verder. Ja? Snap je dat een beetje? Want jullie ouders hebben nog een half uur nodig om dit ook nog verder dieper te doorgronden, zeg maar. Ja, want als je ouder wordt, dan wil dat niet zeggen dat je heel goed hebt geleerd hoe je soms op een goede manier ruzie kunt maken. Of wel even de confrontatie kunt aangaan. En hoe je kunt zorgen hoe je vanuit ruzie weer een goede relatie krijgt. Ik bedoel, ik zou zeggen als je op vakantie gaat, je gaat kamperen, let maar eens op tijdens het tent opzetten. Hoe dat over het algemeen gaat. Wij hebben daar in ons gezin een hele goede modus in. Dat gaat uitstekend. Maar dat duurt wel even. Dat is goede relatietesten ook. Samen de tent opzetten. Ja, opzeggen zou ik ook doen als het echt niet werkt. Maar het gaat om opzetten. Wij zijn ook als jongeren en als volwassenen lang niet altijd mentaal zo lenig dat als er iets op ons afkomt, een confrontatie, of als iemand vervelend tegen ons doet, alsof iemand misschien wel ons expres wil beschadigen, dan zijn we lang niet altijd in staat om geen ruzie te maken. En ook niet om dat om te buigen eigenlijk. Tot een kans, tot eigenlijk een diepere eenheid. En toch is dat het uitgangspunt van het Bijbelgedeelte van vanochtend, Matthäus 18, vers 15 tot 20. En dat biedt ongelooflijk krachtige, je zou kunnen zeggen, basisprincipes voor verzoening. Voor herstel van relatie, daar waar het even stuk is gegaan. Maar zoals zo vaak bij de principes van Gods Koninkrijk, het voelt eigenlijk als de wereld op zijn kop. Het gaat in tegen hoe we van nature eigenlijk het liefst zouden reageren. En zoals zo vaak bij principes van het koninkrijk, het is niet de wereld op zijn kop, maar God zet eigenlijk onze wereld rechtop en in de juiste perspectief. En tegelijkertijd biedt het ons sleutels. Dit gedeelte biedt ons zulke waardevolle sleutels om uiteindelijk de weg te kunnen gaan van verzoening. Daar waar relaties vertroebeld zijn geraakt of waar relaties misschien wel verbroken zijn geraakt. Want hoe zijn we geneigd om te reageren als er een confrontatie komt, als mensen ons beschadigen? Nou, ofwel we vechten, ofwel we vluchten. En beide is eigenlijk gewoon niet de manier. Want als we vechten, dan zullen we wel eens even laten weten dat dit echt niet kan. Dat dit niet oké is. En dat het belachelijk is. En desnoods een boze mail erachteraan. En dit kan niet, dit kun je niet maken en ik vind het belachelijk. We gaan er, zou ik kunnen zeggen, met gestrekt been in. Dit laten we niet gebeuren. We gaan vechten, we gaan knokken voor ons recht. En aan de andere kant is dat we vluchten. Dat we geraakt worden. Maar dat we eigenlijk maar niet de confrontatie daarover durven aangaan. Want misschien is die ander ook wel verbaal heel sterk en ben jij het minder. Dat we gaan vluchten. Dat we het maar bedekken. Misschien wel met de mantel der liefde. Terwijl de ander ons heeft geraakt en pijn heeft gedaan. Nou, we denken van ja, ik bedek het maar. Ik stop het maar weg en ik doe er niks mee. Dat is nooit de weg. Want terwijl je dat doet, terwijl je het afdekt, ontstaat daaronder wrok. Ontstaat daaronder altijd bitterheid. En daarmee geef je de duisternis ruimte om dat te vergroten, om daarin verder te prikken. En zul je zien dat soms maar een heel klein stukje bitterheid kan uitwerken tot letterlijk haat tegenover een andere persoon. En dat kan ook zomaar onder ons gebeuren. Dus beide is niet de weg. Vechten niet en vluchten niet. Niet doen. Niet doen. Want Jezus biedt hier eigenlijk een andere weg. En laten we het beperken tot de gemeente, want daar gaat dit gedeelte over. Als een broer of een zus binnen de gemeente of rondom de gemeente, als die handelt op een manier die jou schade toebrengt, dan is dat niet oké. En dat is gewoon even een feit. Dat is gewoon niet oké. En voor de goede orde, we mogen heel snel zijn in het vergeven van fouten die een ander maakt, maar niet die intentie hebben om ons te raken of te beschadigen. We maken allemaal fouten. Ik zal het blijven doen tot aan mijn dood. Wen er maar vast aan. We blijven allemaal fouten maken. We zijn soms even iets vergeten of we zijn te laat of we hebben iets niet geregeld of we doen iets verkeerds. Fouten maken mag. Maar ik heb in principe niet de intentie om door een fout te maken een ander te raken of te beschadigen. Dus als we fouten maken, dan mogen we het ook wel benoemen van joh, ik had het vanochtend nog even. Het ging iets niet goed, zeg maar, rondom de dienst. Nou, dat benoem je even, maar dat kun je prima bedekken met de mantel der liefde. Fouten maken mag. En als dat niet de intentie is om mij te beschadigen, dan moet ik dat ook absoluut niet groter maken dan het is. Dan mag je gewoon even uitpraten. En soms is dat niet eens nodig. Dan denk ik, ja, niet handig, maar goed, ik laat dat. Want dat was niet de intentie om mij te raken. Fouten maken mag. En laten we dat bedekken met de mantel der liefde. Ja. Maar als er echt beschadiging is geweest, als je ook proeft dat de intentie niet oké was, of misschien soms weet iemand helemaal niet dat hij met iets wat hij gezegd heeft jou enorm heeft geraakt, dan nog is het goed om dat wel in eerste instantie te laten staan. Dat niet meteen te bedekken met de mantel der liefde. Dus we moeten kleine dingen niet groot maken, maar we moeten grote dingen die ons raken niet klein maken. Het is nodig om daar onderscheid in te hebben. En ook te proeven en ook te bidden van hey, wat was de intentie van deze persoon ten opzichte van mij? Maar als we echt beschadigd zijn, als er beschadiging is geweest, dan niet meteen doorschakelen naar vergeving. Niet meteen doorschakelen naar verzoening. Matteüs 18 maakt duidelijk dat als iemand beledigend is, misschien wel pesterig of agressief of oneerlijk of immoreel ten opzichte van jou, dat er helemaal niks gewonnen wordt met een poging om maar heel snel toch maar weer verzoening te bereiken, want we zijn christenen. Dus we moeten wel geneigd zijn om het meteen weer goed te maken. Nee, eerst mag het ook het kwaad onder ogen gezien worden. Oneerlijk is oneerlijk. Immoreel is immoreel. En beschadiging is beschadiging. Dat hoeven we niet te snel weg te poetsen. En vergeving werkt ook pas echt door als iets echt gebeurd is. Als iets ook, we erkennen dat het gebeurd is. En als we erkennen, ja, het deed er ook toe. Het is gebeurd en het deed ertoe en het heeft me geraakt en toch. En toch ga ik ermee aan de slag, zodat ik uiteindelijk in staat ben om te vergeven. En waar mogelijk ook te verzoenen. Om de ander uiteindelijk weer lief te hebben en te accepteren. En daarom is de volgorde die hier wordt aangeraden van levensbelang. Dus laten we hem lezen, Matteüs 18, vers 15 tot 20. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, Neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. We gaan er stap voor stap doorheen. Jezus die heeft het hier over bewust gepleegd wangedrag. En als dat zo is, hè, dan mogen we actie ondernemen. Niet als het gaat om een te late reactie op een e-mail of een actie die je zou doen en die je bent vergeten door de drukte. Dat is vervelend, dat mogen we benoemen, dat mogen we leren. Maar oké, volgende keer beter en verder. Zand erover in dat geval. Maar als het gaat om beschadiging, om wangedrag, dan zien we hier, dan is het de inzet om degene die zich naar jou toe heeft misdragen, die jou heeft beschadigd, om die ervan te overtuigen dat hij of zij toch echt een verkeerde actie heeft gedaan. En dan is het bijzonder, dat is het omgekeerde regel zou je kunnen zeggen. Het doel is niet in de eerste instantie jouw gelijk of de rechtvaardiging van jouw gelijk en de erkenning van jouw pijn. Het doel van Jezus is dat die ander weer wordt gewonnen voor de gemeenschap. En dat is omgekeerd. Het doel is dat de ander wordt gewonnen. Dat hij tot inzicht komt. Dat hij tot berouw komt. Dat hij uiteindelijk ook gaat vragen om vergeving, verzoening. Dat hij er ook zal zijn. En dan komt iemand, ja, wordt hij weer gewonnen voor het koninkrijk. He, er staat als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Maar het wordt ook wel vertaald met als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente gewonnen. Het koninkrijksprincipe, dat hier even alles op zijn kop zet, is dat vanuit liefde eerst onze focus, terwijl wij notabene degene zijn die dan eventueel beschadigd zijn. Onze focus ligt niet op onze schade, ons gelijk, ons geluid. Onze focus ligt op het terug willen winnen van de ander. Terug willen winnen voor de kudde van God. Doordat we uiteindelijk in staat zijn om liefdevol ook te verwoorden wat ons dan zo heeft geraakt. En degene die zo zich misdraagt, die pijn doet, die is ook daarmee te vergelijken met het verloren schaap. Wat precies in de verse voor dit gedeelte staat. Het gaat over het verloren schaap, die uiteindelijk ook weer wordt teruggebracht tot de kudde. En Jezus trekt dat hier eigenlijk door. Ja, degene die jou beschadigt, is eigenlijk ook een schaap dat is afgedwaald. En het is het verlangen van Jezus dat hij weer terugkomt in de kudde. Dat is de eerste focus, het afgedwaalde schaap. En in het totaal is er ook jouw pijn en jouw schade, wat een plek mag hebben en wat relevant is. Maar de focus van Jezus ligt op het afgedwaalde schapen. Niet in eerste instantie op onze pijn of op ons gelijk. En hij maakt het nog een stapje moeilijker. Hij zegt, Jezus, dat degene die zeg maar het slachtoffer is, die de schade heeft, is toegedaan. Die is de eerst aangewezene om in een situatie van conflict het initiatief te nemen. Je zou kunnen denken, ja, degene heeft mij beschadigd en nou, die mag wel eens even naar me toe komen om me zijn excuses aan te bieden. En Jezus zegt, ik vraag van jou om de eerste stap te zetten. En dat is niet makkelijk. Maar in een situatie van onderling conflict is wat Jezus betreft degene die de schade is toegebracht, de eerste om een stap te zetten. Zodat uiteindelijk alles weer goed zal komen. En dat voert allemaal terug ook op de wet van Mozes in het Oude Testament. Leviticus 19, vers 17 en 18. Daar stond al, wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken. Of door wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En Mozes maakt al duidelijk dat onderlinge terechtwijzing op een gezonde manier mag er onderlinge terechtwijzing absoluut zijn. Niet elkaar met de waarheid om de oren slaan, maar wel dingen op een goede manier bespreekbaar maken. Dat mag er zijn, dat moet er zijn, te midden van de gemeente. En hij maakt duidelijk dat, Mozes maakt duidelijk dat die onderlinge terechtwijzing op een gezonde manier, ja, dat is eigenlijk een uitdrukking van naastenliefde. Een uitdrukking van solidariteit binnen de gemeenschap. En Jezus zegt ook hier in Matteüs 18 erbij, dat we elkaar onder vier ogen aanspreken. Dat vind ik ook een ingewikkelde. Is het niet veel makkelijker om een boos mailtje te sturen? Is het niet veel makkelijker om ook nog zelf de telefoon te pakken, zodat je de ander maar niet in de ogen hoeft te kijken, als het ingewikkeld is? En ook dat doen we dan misschien wel met een bonzend hart in de keel. Is het niet veel makkelijker om het maar via Facebook, WhatsApp, Snapchat, whatever, af te handelen? Bespreekbaar te maken. In ieder geval laten weten van, joh, je hebt me geraakt. En dit is niet oké. Okay. Jezus neemt al die opties weg. Hij zegt, onder vier ogen. Onder vier ogen spreek ik eraan. Geen e-mail, geen andere media. Ook niet ontvrienden op Facebook en dan maar denken van, nou, daarmee heb ik een mooi statement gemaakt. Ik heb het vaak niet eens door als iemand mij ontvriendt. Dus mij heb je er niet mee. Maar ga eerst de persoon opzoeken. 1 op 1. En ja, daar is moed voor nodig. En ja, daar is een zacht hart voor nodig. Want je gaat niet heen om je gelijk te halen. Je gaat heen om de ander terug te winnen. Zo'n fundamenteel verschil. En zo moeilijk. Als je echt onrecht is aangedaan. Dat begrijp ik zo goed. I've been there. Maar het is de weg die Jezus wijst. En hij geeft geen alternatieve route. Weglopen is geen optie. Knokken op andere manieren is geen optie. En dus is er gebed nodig. En dus is er nederigheid nodig. Want de ander kan ook maar zo reageren met erg een tegenbeschuldiging. Waar misschien zelfs nog wel een kern van waarheid in zit. Daar moet je ook kunnen ontvangen. En dat wil niet zeggen dat als er twee vechten hebben, er twee evenveel schuld. Helemaal niet. Maar het is altijd gezond om ook je eigen rol wel onder ogen te zien. En daarop te reflecteren en God te vragen van, wat is mijn aandeel? En als ik het niet zie, wilt u het me openbaren door uw geest. Maar weet dit, als je dat contact aangaat door te kiezen voor onder vier ogen aanspreken, omdat iets jou zo diep heeft geraakt. Jezus is erbij. Hij zal erbij zijn. Hij zal jou beschermen. Hij heeft het verlangen om je hart daarin zacht te houden. Hij heeft het verlangen om je de woorden te geven om te spreken. Om de ander weer te winnen. Ook als het hart je in de keel bonst. Want Jezus wil zo graag dat onderlinge relaties worden hersteld. Dat mensen weer worden gewonnen voor de eenheid en de gemeenschap van de gemeente. Nou, oké, je hebt die heldendaad verricht. Je bent het gesprek aangegaan. Al biddend. Weet je, het ideale scenario is uiteraard dat anderen zeggen van, oh, of ik wist wel dat ik je geraakt had, of ik was me er helemaal niet bewust van. Maar als ik je geraakt heb, dan spijt me dat oprecht. Dat is nooit mijn intentie geweest. Of joh, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik ben, whatever. Als de ander tot erkentenis komt dat hij jou geraakt heeft met zijn of haar acties, zijn of haar woorden. Dan is dat zo mooi, want dan kan er weer eenheid ontstaan. Dan kun je vergeving vragen, vergeving geven. En dat leidt tot verzoening. En als je in een situatie bent geweest waar je, dat heb ik ook gemerkt, als je verzoend raakt met iemand, door juist samen door een conflict heen te gaan, dat geeft vaak nog een veel diepere band voor de toekomst. Als je dat goed kunt doen met z'n tweeën. Ideaal scenario. En heel vaak zal het ook zo zijn. Verzoening creëert een hechtere band. En als dat werkt, is het prachtig. Dan is dat fantastisch en dat ervaar je ook als zoveel voldoening gevend. Dat een relatie zich heeft hersteld, dat er erkenning is geweest voor jouw pijn, voor jouw schade. Maar dat jij degene bent die ook iemand heeft teruggetrokken in de eenheid, in de verbondenheid. Maar natuurlijk kan het ook zo zijn dat de ander helemaal niet, of niet helemaal, meegaat in jouw verhaal. Nou, dan schakelen we door naar vers 16 en 17. Jezus had dat voorzien, dat dat soms gebeurt. Luisteren ze niet, neem dan 1 of 2 anderen mee. Zodat de zaak zijn beslag krijgt, dankzij de verklaring van tenminste 2 getuigen. En als ze naar hen niet luisteren, ja, leg het dan voor aan de gemeente. En weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Dus als stap 1 niet werkt, het onder 4 ogen aanspreken en het gesprek aangaan. Als het niet werkt en je bent er na gebed en na verdere overdenking nog steeds van overtuigd. Ja, maar hier moet wel iets uit de weg geruimd worden. Hier moet echt wel iets uitgepraat worden, want het is niet klaar. Neem dan 1 of 2 getuigen mee. Niet je partner, maar iemand die je A vertrouwt, maar B ook weet, die kan zich neutraal en objectief opstellen in een gesprek. Iemand die ook jou mag spiegelen. Van joh, ik zie ook het aandeel van de ander, maar zie je zelf ook dit stukje misschien bij jou. Mag diegene ook spreken in jouw leven? En zeker, diegene mag ook spreken in het leven van degene waar je mee in gesprek gaat. Maar als je overtuigd bent, ga dan dat gesprek aan. En als je gelijk hebt, maar de ander weigert dat te zien, ja, dan zijn die mensen die met je meegaan ook getuigen geworden. En dat voert al terug ook op Deuteronomium. Bij 2 of 3 getuigen staat iets vast als het gaat om bewijsvoering. En als dat nog niet helpt, ja, dan is daarmee uiteindelijk de route het informeren van de plaatselijke gemeente. En hier is het logisch om dat in eerste instantie via de Raad van Oudsten te doen. Maar hiermee is ook duidelijk dat de Raad van Oudsten nooit het eerste station is om iets aan te kaarten als jou iets is aangedaan. Dus je kunt denken, oh, ik ga naar de oudsten toe, want dit kan toch niet in de gemeente. Nee, dat is niet de bedoeling. De oudste raad is de laatste station als er dingen spelen tussen jou en een ander. Eerst ga je zelf het gesprek aan, dan ga je eventueel met 1 of 2 andere gesprekken aan, en kom je er niet uit, dan heb je de overtuiging nog steeds. Ja, maar ja, hier moet iets mee gebeuren. Ja, dan is het de weg naar de oudste raad, die daar dan ook hun verantwoordelijkheid over mogen nemen. En stel dat dat nog niet werkt. En de persoon, je zou kunnen zeggen, verhardt zich. Terwijl de algemene erkenning is, ja, maar deze persoon is wel serieus in de fout gegaan. Dan zie je hem dan nog steeds weigert toe te geven. Daarmee ook weigert om vergeving te vragen en om verzoend te raken. Ja, dan zien we hier, dan moet hij behandeld worden als een verschoppeling. Een heiden, een tollenaar. We zien dat Paulus met hetzelfde worstelt in 1 Korinthe 5. En dat klinkt natuurlijk helemaal niet leuk. Om iemand dan maar eigenlijk daarmee buiten de gemeenschap te zetten. Want degene wil zelf geen onderdeel van de gemeenschap zijn. En toch is dat de weg. Als er echt kwaad bij betrokken is, dan betekent het weigeren van de confrontatie, het weigeren van de waarheid, betekent eigenlijk een breuk met de gemeenschap. En verzoening kan alleen komen nadat het eigen kwaad onder ogen is gezien. Nadat er berouw is, nadat er bekering is. Dat is de weg die hier wordt gewezen. Zonder bekering stelt die persoon zich buiten de geloofsgemeenschap. Dat is hoe het is. En samen met die harde en ook best moeilijke uitdaging om maar steeds ook dat gesprek aan te gaan en maar te hopen dat het iets uitwerkt, worden ons tegelijkertijd 2 fantastische en ook verstrekkende beloften gedaan. De eerste vinden we in vers 18. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, dat zal ook in de hemel bindend zijn. En wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. We zien hier dat Jezus het thema eigenlijk ook breder trekt. Het gaat niet meer over die persoon die een ander mag aanspreken. Het gaat hier over jullie. De boodschap wordt breder. De boodschap wordt voor de gemeente als geheel. Ik verzeker jullie, discipelen, jullie gemeente. En als je zo'n vers hebt, zo'n vers 18, dan is dat typisch een vers waarin het cruciaal is om dat wel op een goede manier in zijn context te bekijken. Want het is typisch zo'n vers wat je heel makkelijk uit Matthäus 18 kunt plukken en als een soort algemene leer kunt maken. En dat is volgens mij volstrekt niet de bedoeling. Bij dit vers in ieder geval niet. Want letterlijk begint vers 18 en ook vers 19 straks met voorwaar ik zeg u. Zie niet in deze vertaling, zie wel in andere vertalingen. Voorwaar ik zeg u. En Jezus die zegt dat 1 keer of 10 in Matthäus. Voorwaar ik zeg u. Dat betekent, hier volgt een stukje heel stevig en heel serieus onderwijs. En alle 10 keren dat Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, dan is datgene wat hij daarna zegt, heeft altijd een rechtstreekse koppeling met datgene wat daarvoor is gezegd. Dat betekent dat je dit vers altijd moet zien in de koppeling met de versen die we net hebben behandeld. En daar niet los van mag trekken. Dat is fundamenteel. En Jezus spreekt hier over een bepaalde vorm van gezag. Het bindend en onbindend verklaren op aarde en daarmee ook in de hemel. En dat kwamen we 2 hoofdstukken eerder ook al tegen bij Petrus, die hetzelfde gedag gezag kreeg toebedeeld. En in de context, juist in de context van de verse ervoor, spreekt het binden en het onbinden bovenal over de volmacht om iemand schuldig te verklaren en de volmacht om iemand vrij te spreken. Dus of iemand vergeving kan ontvangen, is afhankelijk van het feit of hij of zij berouw heeft en zich bekeert. Maar als de zondaar zijn zonde beleidt, dan kan de gemeente hem vergeven. Dan kun je hem als persoon vergeven. En dan wordt hij ook, zowel hier op aarde als in de hemel, vrijgesproken. Dan is er vrijheid voor jou, maar ook voor die ander. Dus vergeef hem. Vergeef haar. Sowieso. Ook als er geen schuldbelijdenis komt. Ook als er geen berouw volgt. Dan nog is er wel een weg van vergeving, terwijl er misschien geen verzoening plaatsvindt. En dat is een proces. Maar vergeef. Waarom? Om zelf los te komen. Om zelf los te komen van deze persoon. Want je hebt daar ook echt verkeerde zielsbanden mee ontwikkeld. Er ontstaan angstbanden. Er ontstaat wrok en bitterheid. En de duisternis als een kip erbij. Om dat vooral ook uit te vergroten en daarmee aan de slag te gaan. Vergeef. Vergeef om los te komen. Om eigenlijk niet gebonden te blijven met deze persoon op een verkeerde manier. Kies voor vergeving als er geen berouw is. En sta je hiervoor? En is het lastig? Dat kan ik me voorstellen, want sommige schades zijn zo enorm groot. Die zijn aangericht. Dan is vergeving ook een proces. Dat zullen we ook in het tekstgedeelte van volgende week zien. Dat het misschien niet één keer moet, maar misschien wel 70 keer 7 keer voor dezelfde situatie. Vergeving is een proces. Kan voelen als een onmogelijke hobbel om over te gaan. Als jij dat hebt, als jij denkt van ja, ik zit nog in zo'n situatie. Er is mij onrecht aangedaan. Ofwel je hebt het wel of niet geprobeerd goed te maken, maar vergeving voelt echt als een stap te ver. Dan wil ik je toch uitnodigen om vanochtend die stap wel te zetten. En zeg van ja, maar dat lukt me niet zomaar. Nou, ga dan alsjeblieft naar de preek. Gewoon naar de mensen die daar straks bij het kruis zullen staan om met jou te bidden. Om misschien wel met jou die hobbel over te stappen. En ik hoorde na de eerste dienst gewoon twee ook indrukwekkende getuigenissen daarover. En één vroeg ook echt van, oh, wil je dat delen? Het is niet zo dat als je daar iets deelt, dat het dan in de volgende preek meteen de gemeente in gaat. Juist niet. He? Maar deze zei van, toen jij dit allemaal zei. Toen jij eigenlijk de route uitstippelt, dat doe je zo aandrang op vergeving. Ik had eigenlijk willen gaan staan. Ik had willen gaan staan en ik had willen zeggen, oh mensen, ik weet waar de weg naar heen leidt als je het niet doet. Als je niet vergeeft. Als je niet op een goede manier probeert het gesprek aan te gaan. Hij wandelde uiteindelijk op een weg van haat, van wrok, van bitterheid. En het ging zo ver. En hij kende deze weg nog niet. Hij wist niet dat deze weg er was. Hij kende Jezus niet. Maar hij ging de weg van haat en wrok en bitterheid. En het ging zo ver dat het eigenlijk de weg werd van de dood. Hij wilde letterlijk degene die hem zo kwaad had gedaan. Die hem in zo'n moeilijke situatie in zijn leven had gebracht. Hij wilde diegene doodmaken. En in een heel proces uiteindelijk verplaatste dat naar zichzelf. Hij wilde zichzelf van het leven beroven. Hij kende deze weg niet. Hij kende Jezus niet. En hij was zo uitzichtloos door de schade die door een ander was toebrand. Hij dacht van ja, maar niemand geeft eigenlijk op mij. Ik serieuze plannen om er een eind aan te maken. En toen leerde hij Jezus kennen. En in dat proces van Jezus leren kennen, leerde hij ook deze weg kennen. En weet je wat het grote schakelpunt was in zijn reis? De doop. 3 jaar lang. Hadden mensen steeds gezegd van, joh, je zou je moeten laten dopen. En hij had me afgehouden, allemaal bezwaren die allemaal nergens op sloegen, zei hij nu. En na 3 jaar liet hij zich dopen. En in de doop gebeurde er iets wonderlijks. De wrok, de bitterheid, de haat die in zijn hart zat. Bleef gewoon achter in het watergraf. Hij was zo fel over de doop. Ik denk van dat zou een goede zijn. Voor een preek over de doop. Hij zei, ik heb jaren verklooid door maar te blijven rondjes draaien rondom dat doopbad. Ik liet me dopen. En letterlijk in het watergraf, de haat en de bitterheid spoelden van me af. Dus doe niet lichtzinnig over de doop. En sta je ervoor, nou, ik zou zeggen, in de naam van deze broer. Hou op met argumenteren en zorg dat je die stap zet. Het zet je vrij. De doop werkt ook iets uit in je ziel, maar ook in de hemelse gewesten, in je geest. En het tweede getuigenis, ook van de dienst, mocht ik ook delen. Die zei van, joh, maar ik kende deze weg wel, die Jezus wees. En ik heb die weg behandeld, maar ik liep eigenlijk aan tegen zoveel onbegrip. Dat mensen eigenlijk tegen me zeiden van, joh, je mag wel even wat meer in je recht staan. Je hebt zoveel begrip voor de ander, of je wil die ander terugwinnen. Maar hallo, jou is schade aangedaan. Onbegrip over de weg die hij ging. Terwijl hij zei, oh, ik heb zo de bevestiging van de Heer Jezus zelf gehad. Dat dit de weg is die ik mag wandelen. En ja, dat is ingewikkeld. En het werd nog veel ingewikkelder omdat het me eigenlijk werd afgeraden om die weg te gaan. Eén kende de weg niet. En dat leidde tot haat. En bijna tot dood. De ander kende de weg wel. Leidde tot onbegrip. Omdat de principes van het koninkrijk vaak zo indruisen tegen wat wij zelf geneigd zijn om te doen. Vechten, vluchten. Nee, zegt Jezus. In liefde het gesprek aangaan. Kiezen voor vergeving. Hoe moeilijk dat ook is, omdat het schade soms zo groot is. Oh, ik heb het zelf zo doorworsteld en zo doorleefd. Ik heb geleerd, en het is elke keer weer een keuze op zich, om snel te zijn met het toegeven van fouten. En als andere mensen zeggen dat ik ze beschadigd heb, dan wil ik dat ten volle erkennen. En dan wil ik daar vergeving voor vragen. Want dat is in principe nooit mijn intentie. Dat de dingen die ik doe, dus zeg, om mensen te beschadigen. Wees snel met erkennen. Laat je gezeggen. En het heeft mij zo geholpen om te vergeven. Of de ander nou wel kwam, of de ander nou niet kwam. Vergeven. Het zet je vrij. Het maakt je vrij van de ander. En je kunt verder. En je hart verzacht zich. Je kunt ook verder met die persoon. Maar dan is er wel de weg van vergeving. Kiezen daarvoor. En als we dat doen, als we dat willen, dan hebben we nog een grote belofte daarbij. Vers 19. Voorwaar, zegt Jezus. Ik verzeker jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader het in de hemel het voor jullie, het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Dit is zo mooi. Wij worden niet alleen gelaten in onze worsteling naar het zoeken van gemeenschap, van herstel, van verbinding. Om het gezin, om de familie, om de gemeente te zijn zoals Jezus die beschrijft. Nee, Jezus is met ons. Sterker nog, Jezus is hier. Nu. Hij is hier. Waar 200 of 300 of 200 of 800 in mijn naam samen zijn. Daar ben ik. En dat beseffen ons denk ik veel te weinig. Jezus is hier. Nu. Hij ziet jou. Hij ziet je zitten op welke rij je ook zit. Jezus ziet wat er in je hart leeft. Wat daarin nog misschien wel vanuit dit gedeelte woekert. Misschien aan pijn. Door de schade is aangericht terwijl het nooit is opgelost. Misschien wel haat, wrok, bitterheid. Jezus is hier. Hij ziet het. En hij wil er wat in doen. Vanochtend. Want hij is hier. En Jezus wil niet dat dit zo blijft. Hij wil dat het anders wordt. Hij wil dat er vrijheid ontstaat. Hij verlangt zo naar verzoening, waar verzoening nodig is. Hij is hier. En dat is niet alleen een belofte van zijn aanwezigheid. Dat is ook een belofte en ook een waarschuwing. Hij weet wat er speelt in ons hart. En hij weet hoe we soms kunnen worstelen, maar hoe we soms ook weerstand hebben om het maar goed te maken. En hij zal ons daar ook rekenschap over vragen. Waarom heb je niet die weg van verzoening bewandeld? Ik heb het je laten zien. Ga die weg. Want Jezus hoort ons gebed. Jezus ziet onze eventuele bitterheid of onze hobbels of onze moeite over onopgeloste zaken. En ook deze belofte over verhoord gebed heeft boven alles een directe link met vers 15 tot 17, vers 15 tot 18. Het houdt daar verband mee. Het gezag wat de geloofsgemeenschap breed ook krijgt. Het is niet alleen een uiterlijk gezag, het is ook de macht van gebed. En dat het gebed van meer personen meer uitwerkt dan van één persoon, dat was ook eigenlijk toen in het Jodendom van toen een algemeen gegeven. Maar toch gaat het niet zomaar om de meerwaarde van gezamenlijk bed, van het gebed met bidden met meer mensen. Het gaat om de eensgezindheid van gebed. Het eenparig bidden. Het bidden met hetzelfde verlangen. Het bidden met hetzelfde streven, hetzelfde doel, hetzelfde hartstocht. Daar waar op die manier gebeden wordt, in de context van dit gedeelte, dan kunnen we zeker denken aan 2 of 3 broers of zussen. Dat is al genoeg. Als die eenparig bidden om herstel in relaties, dan zegt Jezus, dan zal ik daarin werken. Dat is een belofte. Als wij eenparig verlangen naar een herstel van relaties, dan zal Jezus daarin werken. En dan denk ik heel eerlijk bij mezelf. Ik word te weinig gevonden op mijn knieën. Om te bidden voor eenheid. Om te bidden voor herstel van relaties. Om te bidden voor inzicht bij personen waarvan je ziet dat ze schade hebben toegericht aan anderen. Mij of anderen. Soms blijf ik ook rationaliseren in wat er allemaal zou moeten gebeuren met die persoon. Daar vind je mij ook te weinig. Op mijn knieën om te bidden en te strijden voor die persoon. Jezus doet hier een belofte. Dat eensgezind gebed voor het behoud van een afgedwaalde medegelovige. Eensgezind, eenparig gebed zal niet zonder vrucht blijven. Mag die belofte ons meer dan ooit ook letterlijk op de knieën brengen. Dat we bidden. Dat we strijden. Dat mensen die zichzelf hebben afgescheiden van de gemeenschap, dat ze tot berouw en tot inkeer komen. Dat we daarvoor bidden. Dat we daarvoor samen op de knieën gaan. Omdat we zo verlangen dat ze terugkomen in de gemeenschap van de kudde. En dat we ook op onze knieën bidden en strijden. Dat daar waar haat zit, waar wrok en bitterheid in ons hart zit. Waar het onvermogen zit om op een goede manier gesprek aan te gaan. Dat we samen bidden. Dat het toch mogelijk zal zijn om het gesprek aan te gaan. Dat we samen bidden en strijden. Dat vergeving en van daaruit verzoening de kern zal zijn van het samen optrekken. Want fouten maken mag en dat doet soms pijn. Maar als wij bidden, als wij strijden met de intentie om te bouwen aan eenheid, om mensen te trekken, om ons hart zacht te houden, dan zal dat wat uitwerken. Dus laten we bidden. Laten we op onze knieën gaan. Laten we ervoor kiezen, in gebed ook, om mensen los te laten. Om het verleden achter ons te kunnen laten. Om ons uit te strekken naar de toekomst. Amen. Dan heb ik wel een vraag voor je. Ik denk dat voor meerdere van ons een van deze onderdelen raakt vanochtend. En ik geloof dat dan vanochtend ook het moment is om daar actie in te nemen. Misschien is het voor jou nog het moment om iemand te gaan aanspreken. Onder 4 ogen. Omdat hij jou heeft beschadigd. Omdat je misschien wel hebt geproefd dat de intenties niet oké waren. Misschien weet je dat er nog iemand op je af gaat komen. Omdat je zelf weet dat je dingen hebt gedaan die niet oké waren. Misschien kan het ook voor jou de stap zijn om te zetten. We hoeven niet, als wij weten dat we zelf iemand beschadigd hebben, dan hoef je niet te denken van, oh, maar hier staat dat die ander eerst maar moet bewegen. Als jij weet, ik heb iemand beschadigd, dan mag je ook de eerste zijn om dat te erkennen. Om naar die persoon toe te gaan. Niet te bellen, toe te gaan. Schuld te belijden. Vergeving te vragen. En ik geloof dat je heel snel open harten zult vinden als jij je fouten belijdt. Dat er vergeving zal zijn. En misschien zit je hier met haat, met bitterheid, met wrok. En is het voor jou het moment om te vergeven. Los van wat die ander al heeft gedaan of heeft gezegd of wel of niet heeft bewogen of zal bewegen. Vergeef. Ga die weg van vergeving om zelf jezelf te ontbinden van die andere persoon. En misschien ligt er voor jou de oproep om vooral te bidden en te strijden. Laten we samen ook absoluut blijven bidden en strijden voor eenheid in de gemeente. Dat is geen natuurlijk gegeven. Eenheid binnen de leiding. Eenheid onderling. Mogen we gevonden worden op onze knieën. Ik wil de mensen die beschikbaar zijn voor gebed ook vragen om een plek in te nemen bij het kruis. En ik wil je vragen, nadat we hier nu samen gaan bidden. Als iets haakt bij jou en je weet, ik heb een stap te zetten. Alsjeblieft, maak er gebruik van. Als je zelf een hobbel ervaart. Het gebed waar 2 of 3 samen zijn. Waar 2 of 3 samen bidden. Dat gebed zal uitwerken. Neem de vrijheid om daarin je hart te delen. Samen naar de Heer te gaan. Zullen we eerst samen bidden? Mag ik jullie vragen om daarbij te gaan staan? Heere Jezus, het komt op ons af, Heer. Het onderwijs over de principes van uw Koninkrijk. Heer, die zo vaak ingaan tegen hoe wij gewend zijn van nature om te reageren. Heer, u weet dat wij vaak kiezen voor vechten of vluchten. Terwijl u zegt, maar ik heb een hele andere weg. Ik heb een hele andere weg. Ga het gesprek aan. Wees eerlijk. Waar fouten zijn die geen intentie hadden om te beschadigen, wees snel met die mantel der liefde. Waar beschadiging is, wees eerlijk over de schade. Wees dapper om een stap te zetten naar de ander. Vergeef om zelf vrij te komen. Kies ervoor om die bitterheid niet langer je leven te laten bepalen. Laat je dopen als je vastzit en je komt niet verder. Je hebt het nodig om afgewassen te worden, innerlijk en uiterlijk. Jezus, het zijn zulke grote principes. Het zijn zulke grote woorden. Zulke diepe waarheden. Stel ons in staat, Heer, door uw geest om de weg te gaan. Om daarin afgedwaalde schapen thuis te halen. Waar mogelijk weer op te nemen. In eenheid. In verzoening. In onze geloofsgemeenschap. In het geestelijke gezin dat we samen mogen vormen. Heer Jezus, u bent hier. En als het nog nodig is, Heer, raak ons hart aan. Genees ons hart, Heer. Waar het beschadigd is geraakt door de pijn en de wrok. Bitterheid, de schade. Jezus, genees onze zielen. Heer, en help ons om moedig te zijn, om het gesprek aan te gaan, misschien wel gebed te vragen straks. Heer, u toont ons uw weg. Geef ons de moed om daarin ook u te volgen en de stappen te zetten die u wijst. In uw naam, Jezus. Halleluja. Amen.